Zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de koning en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 136, de versen 10 tot en met 16. Psalm 136, de versen 10 tot en met 16.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in Exodus 3. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is kruisig gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Exodus 3. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nadert hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, terwijl ik in Egypte is, en ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. En daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlos uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Kanaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hefieten en de Jebusieten. En u ziet het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen en ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars zijn verdrukken. En zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden opdat gij mijn volk de kinderen Israëls uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? En hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn en dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt. En zult gij de God dienen op deze berg. En toen zeide Mozes tot God, zie wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God uw vader heeft mij tot u lieden gezonden. En zij mij zeggen, hoe is zijn naam, wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn heeft mij tot u lieden gezonden. En toen zeide God verder tot Mozes, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere, uw vader en God, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs, heeft mij tot u lieden gezonden. En dat is mijn naam eeuwiglijk en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, uw vader en God, is mij verschenen, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs, zeggende, ik heb u lieden getrouwelijk bezocht en hetgeen dat u lieden in Egypte is aangedaan. En daarom heb ik gezegd, ik zal u lieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren tot het land der Kanaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hefieten en der Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing. En zij zullen uw stem horen en gij zult gaan, gij en de oudste van Israël, tot de koning van Egypte en gij lieden zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën is ons ontmoet, zo laat ons nu toch gaan de weg van 3 dagen in de woestijn, opdat wij de Heere onze God offeren. Doch ik weet dat de koning van Egypte u lieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Want ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al mijn wonderen die ik in het midden van hetzelfde doen zal. En daarna zo zal hij u die laten vertrekken. En ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaars. En het zal geschieden, wanneer gij lieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van haar naburin en van de waardin haars huizes eisen zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Die zult gij lieden op uw zoon en op uw dochter leggen. Gij zult Egypte beroven. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de zinnen aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Heren, waartoe Mozes geroepen was, er zijn wel 5 boeken aan gewijd, 5 Bijbelboeken. De Torah, de Decaloog, waarin gij uw wonder hebt verheerlijkt in de uittocht van het volk Israël uit het diensthuis van Egypte. Maar ook waarin gij uw wonder hebt verheerlijkt in het leven van de patriarchen, die gij hier 3 keer opnoemt, de God van Abraham, de God Isaacs en de God Jacobs. O, dat we daaraan mochten geklonken zijn, omdat ook in onze dagen uw volk zal leven, dat patriarchale leven, afgescheiden van de wereld, in de exodus van die Babylonische kerken, van het Babylonische leven en dat Babylonische systeem. Heere, gij weet het alles in uw goddelijke voorzienigheid te leiden. En wat de mens nooit en nimmer kan organiseren. Gij zegt daarvan, ik ben de God van alle vlees. Zou bij mij iets te wonderlijk zijn. Heere, wees gij onze God en wij de schapen uw weide. Opdat wij ook die heilige grond zouden kennen, niet om die grond, maar in die verschijning zoals gij aan Mozes zijt verschenen, in dat brandende braambos. O, wat een heerlijke verschijning is dat geweest. En zo heb gij u zoveel malen geopenbaard. Aan de profeten en de apostelen. En uw woord staat daar vol van, hoe gij ook aan uw volk wordt geopenbaard. Door woord en geest, altijd wel door woord en geest. En gepaardgaande met uw goddelijke voorzienigheid. Zodat daar verslag van kan gedaan worden, zoals hier ook staat beschreven. Mozes heeft letterlijk gezien dat brandende braambos. Het was geen visioen. Het was geen luchtspiegeling, het was reality. Heere, gij mocht ons maar nuchter doen zijn, gelijk de apostel zegt. En om uit uw woord onze voetstappen te mogen richten op die smalle weg des levens. Gelijk gij ook in het leven van Mozes zo heerlijk hebt vervuld. En in het leven van de richters, ze waren wat dat betreft allemaal op u geworpen. In het leven van de Godvrezende koningen. In het leven van de Godvrezende profeten, apostel. Heren, tot op deze dag. Want gij zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Om mochten we dan in dat geloof leven en het alles van u verwachten, ons geheel en al uw toevertrouwen, want die op de Heer vertrouwt, die zal nooit beschaamd uitkomen. Het is alles uw werk, het is alles uw genade, de genade doet het. En wie zal het dan keren, zo God voor ons is, wie zal het dan tegenhouden, wie zal dan tegen ons zijn? Heren, mochten we daarvan verzekerd zijn, verzekerd worden, gedurig verzekerd worden. Want deze aarde is werkelijk niets waar we op steunen of leunen kunnen. Het gaat voorbij als een voorbijgaande schaduw. En ons leven is kort, een apostel zegt het. De tijd is zeer kort, de eeuwigheid aanstaande. Heren, mocht gij ons voor hem toebereiden. voor uw ontzaglijke eeuwigheid, met welk ook een heerlijke eeuwigheid zal zijn voor degenen die mogen delen in de volzalige God en in de aanwezigheid van het Lam door de Heilige Geest. O Heere, mocht Gij ons inleiding geven in uw woord, de bediening des Geestes ons niet onthouden in het spreken en luisteren. Gedenk uw kerk wereldwijd. De kerk, dat is de kerk in de verdrukking. Want al uw kinderen zullen hier in de wereld verdrukking ondervinden. En wel zodanig dat ze geen plaats hebben in deze gewesten. Want daarvan geeft een apostel getuigenis in holen, spelonken, in geitenvel en schapenvel. Want zij hadden geen plaats in deze gewesten. Gij hebt uw volk plaats bereid in het vaderhuis en geleidt ze door deze aardse woestijn, omdat gij de getrouwe zijt, de ik zal zijn die ik zijn zal. Jawel, Heere, dat ons die naam gegeven wordt tot een eeuwige rots in Christus. Gedenk de weduwe en de wezen, van Jezus willen alleen. Ja, die verdere weg van Mozes, daar gaat het me eigenlijk niet om, want u kunt daar in de geschiedenis lezen en onderzoeken. Maar het gaat hier in deze predikatie voornamelijk om de verschijning des Heren aan Mozes. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn en kwam tot de berg Gods, tot Horeb, dat is de berg Sinaï, waar ook de wet is gegeven aan het volk Israël in de twee stenen tafel. En de engel des Heren verscheen hem in de vlam des vuurs. De engel des Heren, dat is God zelf. De engel was God de Heren. De engel des Heren verscheen hem in een vlam vuurs uit het midden van de braambos. En we kunnen dat meer in Gods woord lezen. God is verschenen aan Abraham. God is verschenen aan Isaac, aan Jacob. Vooral als we denken aan Jacob de Peniel, Elia aan de berg Horeb, Ezechiël in de vallei Schebar en Mozes bij de braambos, Johannes de Patmos en Jozua voor de inneming van Jericho. Dan ontmoet hij een man en dan zegt hij: zijt gij van ons of zijt gij van onze vijanden? Toen zegt de Heer: nee, maar ik ben van het Heer der Heer en ik ben nu gekomen. En toen moest ook Jozua de schoenen uittrekken, omdat de plaats waar hij stond was heilig. Niet om die grond waarop hij stond. Dat gold ook voor Mozes. De braambos en de grond eromheen, dat was op zich niet heilig, maar vanwege Gods aanwezigheid. Daarom was het heilig en de engel des Heren verschenen in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. Dat wonder aller wonderen, de kinderen weten dat uit de vertellingen uit Gods woord, het brandende braambos werd niet verteerd. De Heere verscheen aan Mozes in het midden van een vlam des vuurs, zoals hij ook aan Gideon was verschenen. En waar zal het beginnen, waar zal het eindigen om die verschijningen des Heren aan u door te geven, waarvan ook Paulus getuigt, dat God de belieft zijn zoon in mij te openbaren. En de Heren was hem al verschenen op weg naar Damascus, als het ware ook in een vlam vuurs, dus geen een hemels licht, omdat Paulus nog niet bekeerd was, hij kon God niet aanzien, want wie kan God zien en leven? Daarom verborg hier Mozes ook zijn aangezicht. Maar Paulus werd daar een tijd blind van. Zo heerlijk is de verschijning van God, van Christus, aan een mensenkind. En de engel des Heren verscheen in een vlam vuurs uit het midden van een braambos. De braambos is hier het type van de kerk met een hoofdletter. Zoals we in heel Gods woord kunnen lezen en waarvan er geschreven staat: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dat is Christus, de rots der eeuwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Dus God brengt zijn volk in het vuur van de beproeving, om er als louter goud uit te komen, zoals Job ook in de beproeving werd gevoerd, alle satanische aanvallen heeft ondervonden en daar als goud is uitgekomen. Als goud zal het uitkomen uit die brand, uit dat vuur der beproeving. Het betekent ook het vuur der vervolging, want alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. In de wereld zult gij verdrukking hebben, verdrukking, dat moet je niet goedkoop opvatten. Want die drukking der melk brengt boter voort en de drukking der neus brengt bloed voort. Het is een verdrukking van 10 dagen. Het is zo allemaal zo gauw uitgesproken. We moeten het ondervinden zoals we in dat vorige hoofdstuk hebben overdacht. De geloofsoefeningen van Amram en Jochebed. Dat zij tot die grote hoogte des geloofs komen, dat zij hun pasgeboren kind Mozes in de handen Gods leggen, in de vorm van een biezenkistje in de oever van de Nijl. Aan de krokodillen overgegeven als het ware. Maar zo zagen Amram en Jochebed het niet. Nee, ze zagen alleen op God. En dan zie je geen krokodillen. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Het was alles door het geloof gezien. En dat betekent dat het geloof, dat de gelovige ook weet dat de Heer er vanaf weet. Je moet het geloof nooit isoleren van de aanwezigheid Gods. Dat is niet het ware geloof. Een geïsoleerd geloof is geen waar geloof. Het geloof is altijd in Christus verbonden in God. Verankerd in God. Ja? En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. Nou, toen wist Mozes op dat moment nog niet dat het van de Heer was. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden. Hij zeide tot zichzelf, ik zal mij nu daarheen wenden. En bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Want dat was wel uitzonderlijk. Een grote verschijning. Die niet in het verstand des geestes, maar in de aanschouwing der lichamelijke ogen is geschied. Het was geen visioen. Dat staat ook wel veel in het woord vermeld, vooral aan de apostel Johannes op Patmos. En dat was in een vertrekking van zinnen, Petrus ook al ondervonden. En Paulus ook wel ondervonden. Toen die werd opgetrokken tot in de derde hemel, was die in een vertrekking van zinnen. Maar hier ziet Mozes letterlijk met zijn lichamelijke ogen een braambos brandde die door het vuur niet werd verteerd. Dus dat was zeer ongewoon dat die braambos niet verteerde door die vlam des vuurs. Ten eerste was het in de woestijn, brandend zand en nergens water. Die braambos, die struiken die daar groeiden, waren droge struiken. Dus die konden in een moment vlam vatten. En dan waren ze ook in een moment destijds verbrand. En wist u dat in woestijnstreken, als het daar een keer geregend heeft en de druppels die rusten op de bladeren van het struikgewas of het geboomte wat daar staat, hier en daar, dan kan door de zon, middels die druppels met water, door de weerkaatsing ervan, van het zonlicht, kan heel de boel in de fik vliegen. Want dat werkt net als een brandglas, die druppels water. Als je die op een bepaalde hoek in het zonlicht houdt, dan kan je zo letters branden in een stuk hout. Of iets in de brand steken. Zo werkt dat ook in die woestijnstreken. We hebben ook al van die steppenbranden meegemaakt. En dat gaat als een lopend vuurtje. Soms moesten mensen daar geëvacueerd worden. Daar hebben wij nooit geen last van gehad, maar verstandige boeren die ploegen rondom de boerderij heen in een cirkel. En dat laten ze altijd braak leggen om zich te beschermen tegen die steppenbrand. Dus u begrijpt dat deze brandende braambos iets bijzonders was, omdat die niet verteerde. In andere gevallen duurde dat geen minuut. Dan was heel de boel platgebrand in die woestijnstreken. Die droge struiken, dat brandt als benzine. Als de boeren op die grote landbouwvelden bonen verbouwen, dan kunnen ze pas oogsten, natuurlijk als de bonen rijp zijn, maar dan zijn de bladeren van die bonen, die zijn bruin geworden alsof het dood is. En als ze dan gaan oogsten, moet er altijd een waterwagen bij aanwezig zijn, want die droge boomplanten, die er dood uitzien, behalve de bonen, dat is net benzine, dat vat zo vlam en er staat heel zo'n veld in lichterlaai in een moment. Als er maar sprake is van een vonkenregen door de equipment veroorzaakt, en daarom moeten die waterwagens erbij aanwezig zijn, dat is verplicht. Dus hier deze braambos was heel bijzonder, omdat in een woestijn er nauwelijks geboomte groeien, tenzij het een oase betreft, waar er een poel van water is. En dan kun je ook nog door allerlei luchtspiegelingen bedrogen worden. Dat is natuurlijk ook bekend van reizigers die verblijden zich over een oase die ze in zicht kregen. Toen ze te plekken waren, was er helemaal niks. Dus dat is ook in het geestelijke. Een mens kan zich zodanig iets verbeelden, terwijl het helemaal niet zo is. Die verbeelding, dat komt door de val. Een mens beeldt zich van alles in, want hij is uit de realiteit van de gemeenschap met God gevallen. Je moet goed verstaan wat dat voor gevolgen heeft, dat zie je over het hele wereld gebeuren ook. De vruchten daarvan. Die verbeelding, die heb al wat mensenlevens gekost. Want er worden de maatregelen genomen voor niks. En de mensen moeten eronder lijden. Het is ook met name door die COVID-maatregelen. Dat heeft wel een bepaald doel. Want ze willen toen naar een nieuwe wereldorde. Met die Great Reset van Klaus Schwab. Maar dat heeft Hitler ook al geprobeerd. Zo'n soort Walhalla scheppen met een zuiver ras Germanen. Een Germaans ras. En de Egyptiërs en de Joden die werden daarvan uitgesloten. Die waren sowieso ten dode opgeschreven. En we zien dat door heel de historie heen, dat het ene volk het andere volk heeft verdrukt. Bepaalde tirannen hebben hun eigen mensen verdrukt, vervolgd, gemarteld. En dat is in onze dagen geen vreemde zaak. Want ook hier in het Westen wil men toe naar communisme. Destijds was de Sovjet-Unie communistisch. En in één keer was het afgelopen, want het ene imperium komt en het andere gaat. Het ene imperium gaat en het andere komt. Dat houdt nooit lang stand. Hoewel communistisch China al decades bestaat, waarin de mensen niet vrijelijk mogen denken, laat staan uiten, er is daar geen freedom of speech, zeker niet ten aanzien van het geestelijke en van het geloof, dat is daar verboden op straffen des doods. En dat Chinese systeem, dat willen ze wereldwijd implementeren. Ja, ze kunnen zoveel willen, en er staat ook wel in Gods woord, van de invoering van dat 666 teken. Nou, daar zitten we vlak tegenaan. Maar je ziet het met die power grab van World Health Organization. Dat is mislukt omdat alle Afrikaanse landen stemden tegen. Niet de westerse landen, maar de Afrikaanse landen. Die willen daar niks meer mee te maken hebben. En dan moet je niet denken dat, ja, die eerste ronde is wel gewonnen, want, en dat is ook geschied op het gebed. Maar die illuminatie die gaat door. En als het niet goedschiks kan, dan doen ze het kwaadschiks. Want die Bill Gates die is natuurlijk ook al wereldwijd bezig om de mensheid uit te roeien. In India mag die niet meer komen, want dan wordt hij gearresteerd. Want er zijn al 500.000 mensen door zijn killer vaccins gedood. En ook op de Filipijnen en in Afrika.
Daar hebt die man een slechte naam. En hier wordt alles gecoverd. Die dominees, er zijn referdominees shows die zondag. Die Bill Gates, dat is een hele filantropische man. Het is echt een leugen uit de hel. Dat zijn dominees die staan rechtstreeks in dienst van de duivel. Die zondag, dat is een maffia-dominee. En God zal hem slaan. Want als hij zo je schapen bedriegt, dan vaar hij ter helle. Ik geloof niet dat die dominees zich zullen bekeren. Die zijn ertoe gezet, net zoals Steven Stuy, die zijn ertoe gezet. Om dat hele revolvolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Nou, genoeg hierover. We keren terug naar die brandende braambos. Waar Mozes zich over verbaast. Dat was wel een heel bijzonder gezicht. Dus Mozes, die wil dat nader bezien. En toen de Heere zag dat Mozes daarheen wendde om te bezien, dat braambos te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide Mozes, Mozes, en dan zei hij, zie, hier ben ik. En dan zeide, nadert hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Dat zijn de woorden die de Heere tot Mozes heeft gesproken, nog veel meer woorden, maar we kunnen niet alle woorden Gods vanavond overdenken. Het gaat hier over de openbaring Gods aan mensenkinderen. Met name hoe zich de Heere aan een mensenkind openbaart. Zoals hier bij Mozes. En dan gaat het altijd niet, meestal niet moet ik zeggen, in deze letterlijke vorm van een brandend braambos. Maar daar zal wel iets van die brand gekend moeten worden. Van de heiligheid des Heren, laat ik het zo zeggen. Dat de mens onder het recht Gods verloren gaat. En dat hij geen uitkomst ziet om ooit nog zalig te kunnen worden. Want dat wordt wel afgesneden in die staat onder de wet van die oude mens. En nogmaals, het woord staat er vol van. Als we denken aan Jacob de Bethel en aan Jacob de Peniel. En een mans worstelde met hem. Dat zijn ook zichtbare verschijningen geweest. Hoewel Bethel veel meer een visionaire verschijning was. Dat Jacob in de droom die ladder zag. En bovenaan de heren en de engelen klommen op en weder. Dat was allemaal visionair. Maar in Peniel ontmoet hij lijfelijk die man die met hem worstelde. Daar streed de man letterlijk met Jacob in een lichamelijke verschijning. En zo is de Heere meer verschenen. Ik heb ook de naam Gideon genoemd. Die ook die verschijning van de engel des Heeren mocht ondervinden. Toen hij geroepen werd tot die grote strijd. En we zien het ook aan de ouders van Simson. Die engelverschijning. We kunnen al die verschijningen nu niet opzommen, maar ik wil maar zeggen dat Gods woord daar vol mee staat. De openbaring van Christus aan de ziel door woord en geest. Het is wel uniek, maar het moet in ons alle leven plaatsvinden. Zo'n ontmoeting met de vorst des levens. Zoals hij ook Jozua is ontmoet. En om goed te staan, Mozes was hier al bekeerd. Mozes was al een kind van God. Om even te onderscheiden, deze verschijning Gods staat niet in het kader van de bekering van Mozes, maar in het kader van zijn roeping. We kunnen wel zeggen dat Bethel stond in het kader van de bekering van Jacob en Peniel in de tweede bekering, want dat zijn typen voor de kerk van alle tijden en plaatsen. We hebben op de catechisatie zijn we nou de psalmen aan het overdenken, de korte psalmen Davids, waarin duidelijk tot uitdrukking komt dat David die profetisch heeft gedicht. David heeft die profetisch opgetekend door de inspiratie van de Heilige Geest. Want het is geschreven tot stichting van de kerk van alle tijden en plaatsen. Die hebben altijd hun uitwerking in alle tijden gehad. Tot sterking en troost van Gods volk. Wat David ook zo geestelijk en zakelijk heeft kunnen omschrijven, dat Gods volk zich daarin herkent. Gods oude volk zei wel veel, Als je de psalmen leest, dan kijk je in het hart van Gods volk. En dat is waar, want in de psalmen kom je met name de bevinding der zaken worden daarin verwoord. Maar ook natuurlijk in de andere gedeeltes van Gods woord. Hoewel de psalmen altijd wel dierbaar zijn, als de Heere daarin is. En we hebben ook vanmorgen gezien dat die handelingen van Amram en Jochebed, dat was door het geloof. Dat moet je niet zo goedkoop opvatten, want als je dat nou werkelijk in de geest mag aanschouwen door het geloof, dan krijg ik ook mee, predikers. Want de wereld spot daarmee, zoals we vanmorgen ook hebben gezegd, dat de wereld die spotte met hetgeen Noach predikte, de prediker der gerechtigheid. Daar wordt altijd mee gespot. Zelfs op de Pinksterdag, toen zeiden de onbekeerde Joden van de Pinkstelingen, ze zijn vol zoete wijns. Om te spotten met de heerlijkheid die de Heere door middel van de uitstorting van de Heilige Geest op het volk legde, op de Pinkstelingen had gelegd. Maar dat verstaat de wereld niet. En dat verstaat ook de vrome godsdienst niet. Want die spotten altijd met de geloofspraktijk. Moet je nooit meer vergeten. De godsdienst, zoals de fariseeën, die vat de vlam onder de geloofsrede van Stefanus. Hun harten vlogen in de fik. Net als die braambos. Maar die fariseeën zijn erdoor verteerd geworden. En Gods volk, net als Sadrach, Mesach en Abednego, wordt er niet verteerd. Omdat Christus erin is. Dus ten aanzien van het uur van de wedergeboorte gaat Gods volk die vlam in, om het maar zo eens te zeggen, van het recht Gods. En dan gaan ze onder verloren, want die oude mens, die wordt er onder verteerd. En ik ben gestorven, zegt een apostel. En wie nu met Christus gestorven is, die zal ook met hem leven. Maar dan komt dat vuur, komt weer terug. Maar dan vanwege de heiligheid des Heren en de heerlijkheid van Christus. Want in die braambos, daar was Christus in. En daarom verteerde die niet. Ook het vuur van de vervolging zal Gods volk niet wezenlijk schaden. Maar je gaat het wel ondervinden. Je gaat het wel ondervinden. Tenminste, als je God in de waarheid vreest. De Heer zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, omdat gij van de wereld niet zijt. En zo is het ook Mozes vergaan, want hoeveel hebben zich niet tegen Mozes opgezet? Korach, Datan en Abiram, ondanks dat ontzaglijke wonder, die uitleiding uit Egypte, die wonderlijke doortocht door de Rode Zee. Al die Joden hebben dat lijfelijk meegemaakt. De wonderen Gods, die doortocht door de woestijn. Al begonnen met het feest van Pascha, dat de Heere de eerstgeborenen der Egyptenaren sloeg. En dat zij bloed moesten strijken aan de deurposten van hun huizen, tenten. Maar je ziet ook dat zij alles hebben verlaten. Maar onder het merendeel, die zijn uitgeleid in het kader van hun eigen verbeelding. Die uitleiding was wel ruw. Maar ze hadden gedacht dat het een reis werd op rozen. En toen kwam de murmurering. Toen kwam de opstand. En ze spraken ook uit, waren wij maar bij de vleespotten van Egypte gebleven. Dus in het merendeel van dat volk wat God uit Egypte land heeft verlost, had de Heer geen welgevallen. En zo is het in alle tijden geweest, dat de Heer zo particulier handelt, alsof er maar een paar kinderen God zijn. Ja, ja, soms staat er geschreven, we hebben het pas overdacht, onder de preek van Samuel, heb het volk zich bekeerd. Maar hoe snel dat met één geslacht alweer over kan zijn. Want genade is geen erfgoed. Genade is geen erfgoed. En ten aanzien van het volk Israël, dat zich had zo vermenigvuldigd in het land Gozen, lees je maar van twee mensen het verhaal, om zo maar eens te zeggen. Amram en Jochebed. Je zou kunnen zeggen, een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. Dus pure uitverkiezing. Je leest hier de Gods uitverkiezing in. Als je nou alleen maar op die mens staat en de letter leest, ja, dan denk je ook al dat Mozes de eerstgeborene zoon was. Ik heb u gezegd, dat was niet zo, want Aaron was 3 jaar ouder en Miriam nog ouder.
Dus dat was een godzalig gezin. Kinderen, hoor je het? Godzalige ouders, een godzalige vader, godzalige moeder, godzalige broer, godzalige zus. En Mozes zelf vreesde ook de Heer. En die was tot een hoger ambt geroepen. Dat wist hij toen nog niet.
Maar als kind van God was Mozes onvoorwaardelijk verbonden en geklonken met Gods volk buiten de lege plaats onder het kruis. Geen enkele dominee heeft daar kennis aan in onze dagen. Maar er staat voor Mozes geschreven. Hij begeerde liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Het was zo welvarend aan het hof van Farao. Hij kon alles krijgen wat zijn hart begeerde. Maar hij begeerde het niet. Hij begeerde het niet. En hij zag wel in dat als hij in het hof van Farao was gebleven, dat hij zijn geloof had moeten verloochenen. Dat hij Christus had moeten verloochenen. Nou, dat kan het geloof niet verdragen. Dat kan de liefde niet verdragen. En al moeten ze dan alles verlaten, zoals de discipelen hebben gezegd: Heere, wij hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Wat zal dan ons geworden? Want dan kan die bestrijding wel zijn, hoewel de liefde geen keuzes maakt. Nou, u kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Als je het een keuze wil noemen, dat komt met de wedergeboorte mee. Dat brengt de Heere mee. Laat ik het zo eens zeggen, als Jozua zijn loopbaan heeft geëindigd en het volk voor het dilemma stelt: kies dan heden wie gij dienen zult. Is Baal God dient hem, is de Heere God dient hem. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dan komt die belijdenis van het volk. Nee, maar wij zullen de Heere dienen. En als hij dan de verdere geschiedenis leest, is allemaal afgoderij. Allemaal weer afgoderij. Dus er is zoveel ook gezegd als Mozes het volk toespreekt, dat ze dan schijnbaar de Heere toevallen. En zodra de verdrukking kwam en zodra de verdrukking komt, worden ze terstond geërgerd. Nou, dat is dus geen vrucht van het ware geloof. Nou, ik zeg niet dat Gods volk nooit is geërgerd wordt, maar zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. En daarin wordt Gods volk gedurig onderwezen ook beproefd, want God wil goud zien wat hij er zelf ingelegd heeft. Dus dat moet gedurig beproefd worden door de oven der beproeving, door dat brandende braambos. Mozes zag dat brandende braambos en later heeft hij verstaan: daar ben ik ook in begrepen. En toch niet verbrand, nee. Want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niet het vuur van Gods toorn anymore. Nee, niet het vuur van de vervolging anymore. Nee, want daar staat Christus borg voor. Met zijn borgtochtelijke voorbidding. En meestentijds in de verdrukking, want wij kunnen zonder de verdrukking niet leven, die verdrukking van 10 dagen is absoluut noodzakelijk. Omdat wij ook hoogmoedig vlees omdragen. Hoewel dat gedood is door de dood van Christus, overwonnen. Hij heeft het vlees overwonnen, de duivel, de dood, het graf, de hel. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Maar wij hebben gedurige oefening daarvan nodig. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En de engel des Heeren verscheen hem in de vlam des vuurs. Uit het midden van de braambos. En hij zag en zie het braambos branden in het vuur. En het braambos werd niet verteerd. Dat wordt altijd wel het wonder in het leven van Gods volk. Als gij door het water zult gaan, dan zult gij niet verdrinken. En de vlam zal u niet aansteken, zoals ook die 3 mannen in de oven van Nebukadnezar werden geworpen en niet werden verbrand, de vrienden van Daniel. Maar dat wordt ook bevindelijk gekend. Dat hoeft niet letterlijk gekend te worden in die zin. Maar hier kreeg Mozes de geestelijke lessen persoonlijk van God hem aangezegd. En de weg die hij moest gaan, de wonderen die hij in de naam des Heeren moest verrichten. Want door het gebed van Mozes, hij kon hemel en aarde bewegen. God had hem die authority gegeven door de Heilige Geest. Hij hoefde maar te bidden en de Heere zond de plagen, keer 10, over de Egyptenaars. Zoals we dat in Gods woord kunnen lezen. En dat is ook in onze dagen zo.
De Heere zegt het zo duidelijk in zijn woord: al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En Paulus schrijft dat ook, dat alles wat wij de Heere bidden, daarin zal hij ons zeker verhoren. Om zo te bidden, want die tot God komt, moet geloven dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Het ware gebed is nooit wankel. Het ware gebed is zeker van de verhoring Gods, hoewel het dikwijls op een andere manier verhoord wordt als de gelovige zich bedenken kan. Want hij handelt boven bidden en boven denken, boven doen. Als we hier dat wonder lezen dat de braambos was in volle vlam en het braambos werd niet verteerd. Dat kan in de natuur niet. Dat zou je nooit beleven dat er een bosbrand is en dat die brand wordt geblust en dat je niks ziet aan de bomen. Dat alle bomen nog recht overeind staan. God kan het wel. Oh ja, maar dat is niet in de natuurlijke zin. Dat zou je nooit meemaken. Als je iets in brand zet, dan verbrandt hetgeen wat je in brand hebt gezet. Of wat in brand staat. En we zijn er in onze dagen wel zo ver van geweken. Ik heb vanmorgen al gezegd. Vanwege de systemen die we aangegaan zijn. Een verbond met de duivel gemaakt. Een voorzichtig verdrag met de hel. Want dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk. De kerken die zijn tot hun nek verzekerd. Tot de torenhaan verzekerd. Het is allemaal niet meer uit God. Het is niet meer uit God. En je ziet daar nog wel die figuren, letterlijk. Hoeveel kerken zijn er niet opgericht? Maar waar de Heere zijn gemeente sticht, ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. Want de Heere wil met zijn volk, met zijn genade pronken en de duivel beschaamd doen staan, te schande zetten. Dat moet ook je gebed zijn. Vanmiddag, we hebben overdag die Psalm 12, waarin David innig aan de Heere bidt of hij al die werkers der ongerechtigheid, die grootsprekers, die profaniteit, het volk van God benauwen, of hij die ten onder wil brengen. Dat moet altijd wel je gebed zijn. En als je daar ruimte voor hebt, ja, bid voor uw vijanden. Dat ze tot bekering gebracht mogen worden, want vijanden worden met God verzoend door de dood uw zoons. Maar hier gaat het over die goddelijke verschijning aan Mozes. Anders had hij niet in staat geweest om het volk uit te leiden, een miljoen mensen, uit te leiden uit Egypteland. Hij heeft van de Heere die authority gekregen en de Heere heeft hem ook precies gezegd, de woorden die hij spreken zou, waarop het volk hem zou geloven dat hij van God gezonden was. Want het volk is uitgeleid geworden. De farao heeft alles in het werk gesteld om dat te verhinderen. En toen hij zijn zogenaamde toestemming gaf, want de plagen die werden zo zwaar, toen gaf hij maar gauw toestemming, maar hij kreeg er later de spijt van. En hij heeft het volk achtervolgd tot in de Rode Zee. En daar is hij omgekomen. Want de vijanden die houden het niet uit. Ze zijn alle in Mozes gedoopt in de doortocht door de Rode Zee. En daar is het doopwater een afbeelding van. En dat zien we ook in de dagen van Noach. Dat heel dat spottende volk, dat zijn miljoenen mensen geweest hoor. Die zijn omgekomen in dat doopwater. En misschien waren ze ook alle wel gedoopt of besneden toen die tijd. Maar dat ziet op hetzelfde verbond. En ze zijn er alle in omgekomen. In de wraakvorderende oordelen Gods. En die worden nou ook gespannen. De dominees zien het niet. De laaghangende oordelen, die worden al geïmplementeerd. Eerst worden de zinnen verblind. Dat zie je ook in de dagen van Noach. Die waren al verblind, maar dan legt God er nog eens een keer een extra deksel op. De Heer heeft tijdens zijn omwandeling op aarde de fariseeën een extra deksel op hun harten gelegd. Want hij preekte door gelijkenissen opdat ze zich niet zouden bekeren. Want ze verstonden de belijdenissen. Verstonden ze voor geen meter, omdat ze alles biblicistisch opvatten. En dikwijls ook nog de discipelen, dat de Heer daar een nadere verklaring aan moest geven. Maar u is het gegeven om de gelijkenis te verstaan, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. En ander is het niet gegeven. Dus ik heb al gezegd, een man van het huis van Levi en nam een dochter van Levi en de vrouw werd zwanger enzovoort. Het is alles uitverkiezing.
Het is echt alles uitverkiezing, want het geloven Amram en Jochebed, en dat is met al het ware geloof zo, is een vrucht van de uitverkiezing. De toebrenging van Gods volk in de tijd, dat is Gods eigen werk, maar het gaat altijd gepaard met de gave Gods, dat is het geloof. En we lezen hier niet van de bekering van Amram en Jochebed, want die waren al bekeerd. Dat staat altijd niet zo nadrukkelijk in Gods woord beschreven bij elke Bijbelheilige. Dat is ook niet noodzakelijk, omdat er duidelijk beschreven staat in Gods woord wat de ware bekering inhoudt en ook geopenbaard in het leven van sommige Bijbelheiligen. Wel heel duidelijk in het leven van Jacob geopenbaard, heel duidelijk in het leven van Abraham geopenbaard. Maar de bekeringsdag van Mozes staat ook niet beschreven. Nee, maar dat hij waarachtig bekeerd was, ook toen hij daar was aan het hof van Farao, onder de zorg van Farao's dochter. Toen is het wel openbaar gekomen, de Heer had het al in zijn hart gelegd, dat hij liever die verdrukking aanging van 10 dagen, als in de weelde te leven bij het hof van Farao. En dat komt in het leven van al Gods ware volk openbaar. De Heer laat het ook wel eens zo ver komen, dat je de wereldwind mee hebt en dan beziet die, zoals we dat ook kunnen zien in het offer van Abraham, hij laat het zo voorkomen dat het mes naar beneden daalt. Waarom doet de Heer dat? Om het geloof te beproeven. God weet wel hoe het afloopt, maar wij moeten het ook weten. Hou je er rekening mee? Dus dat je de wereldwind in je rug hebt en dat het je zo voorspoedig gaat, dat je niet bidt om van die voorspoed verlost te worden in die zin, maar onder het heilige kruis, dat erfgoed in boven, dat heb God in je hart gelegd en dat komt dan ook openbaar. Dat je uitroept, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Abraham hoefde al die rijkdom niet weg te werpen, want dat had hij uit de rechterhand van God ontvangen. Maar hij heeft er ook Melchizedek goed mee gedaan. Hij gaf Melchizedek de 10e. Nou, dat moet ook in ons leven openbaar komen. Want Abraham was geen eigenaar, hij was rentmeester. Hij had zijn hand opgeheven tot de Heere der Scharen, zoals die getuigd tegen de koning van Sodom. Hij zegt, ik kan nog geen schoenveter van u nemen. En hier staat beschreven dat de Israëlieten die uit Egypte werden geleid, dat de vrouwen hun naburinnen mochten beroven, mochten bestelen. Dus elk geval is niet hetzelfde. Je kan dat niet biblicistisch op alle zaken leggen. Want van Gods woord een systeem maken, nou, dat is in de loop der jaren, in de loop der historie, kan je dat ook aanwijzen. Vanuit het biblicistische verstaan, dat is natuurlijk, heeft niks met ware geloof te maken, dan maak je van Gods woord een soort toverboek, een systeemboek. Nee, elk geval is niet hetzelfde. Je moet het per geval, moet je dat onderzoeken en het zal ook in je eigen leven openbaar komen. De ene keer mag je je vijand beroven en voor zijn ondergang bidden en de andere keer legt de Heer de nood van zijn ziel op je hart. En dan heb je er maar voor te bidden, dan heb je er maar voor te smeken. Maar dat is altijd niet om het even, dat kan je niet één op één nou altijd maar invullen. God vult het in, God vult het in. Hij had Mozes uitverkoren om door de hand van Mozes en Aaron het volk uit te leiden. Dat kon Mozes ook niet veranderen. Hij maakt veel bezwaar. Maar uiteindelijk, hij kiest niet eieren voor zijn geld, maar krijgt de Heere de overhand met zijn geest, want de Heere wil een vrijwillig volk. Hij had het Mozes ook in één keer kunnen gebieden, punt uit. Nee, zo handelt de Heere niet. Hij maakt het Mozes ook bekend. En nou, heel dit hoofdstuk is eraan gewijd. En het volgende hoofdstuk is eraan gewijd. En het volgende hoofdstuk is eraan gewijd. Hoe de Heere stap voor stap Mozes heeft voorgehouden. Niet alleen wat hij doen moest, maar wat het doel ervan was. Wat het doel ervan was. En dan zie je een gewillige Mozes zoals wij van nature niet zijn. Een mens is niet gewillig. Hij is gewillig om zijn eigen gedachten te volgen, om zijn eigen wil te volgen, om zijn eigen lusten te botvieren. Ja, dat brengt allemaal de val in Adam mee. En daar zullen we, als we daar nooit, als dat nooit een ondraaglijke last wordt,
dat je voor Gods aangezicht uitroept: Heer, ik zit nog altijd maar mijn eigen te bedoelen. En dat is ook wel de last van Gods volk na ontvangen genade, dat ze de Heer alleen maar in de weg kunnen staan, zoals Petrus. En dan moet er toegeroepen worden: ga achter mij, Satanas. Als dat nou eens inslaat, dat brengt wel de diepste vernedering mee die mogelijk is. Zo vernedert ook de Heer zijn volk door de vaderlijke kastijding. En dat zijn soms zeer ernstige straffen. Zeer ernstige straffen in het leven van de kerk. Was het niet een ernstige straf voor Mozes dat hij het beloofde land niet mocht intrekken, omdat hij één ongehoorzaamheid had gedaan? Mozes was één van de godzaligste bijbelheiligen die je maar in Gods woord kan vinden. Hij was getrouw in heel zijn huis, maar één ongehoorzaamheid, daarvan zegt de Heer: omdat gij mijn stem niet gehoorzaam zijt geweest, zo zult gij dat land niet intrekken. Hij mocht het inzien op de hoogte van Pisga, maar het mocht er niet in. Dat had natuurlijk ook een diep geestelijke betekenis, want wij komen niet door middel van Mozes in het land der belofte, in geestelijke zin, maar door de hand van Jozua, door Christus. Dus Mozes kon ook het land niet ingaan. Dat was ook in Gods raad besloten, want daartoe was Jozua uitverkoren. Maar we hebben vanmorgen gezegd, als je nou zoals Mozes en zoals de patriarchen, aartsvaders, uit de hand des Heren mag leven, dan mag je ook delen in de verbondsweldaden Gods. En ik heb al vanmorgen gezegd, Mozes werd 120 jaar oud. Hij was 40 jaar toen hij er zelf aan wou beginnen, aan de verlossing van het volk Israël, door die Egyptenaren in het zand te slaan. En toen moest hij nog 40 jaar de schapen van Jethro weiden, van zijn schoonvader. Zijn leven is in 3 tijdsvakken te verdelen. De eerste 40 jaar aan het hof van Farao, de tweede 40 jaar met de schapen van Jethro in de woestijn, en de derde 40 jaar, want hij is 120 jaar geworden, heeft hij zijn leven besteed om het volk Israël uit te leiden door de woestijn tot aan de grenzen van het beloofde land. En daarin zie je de goddelijke voorzienigheid, dat Mozes ook in de weldaden Gods volledig heeft gedeeld, want er staat geschreven dat zijn kracht nog niet was vergaan en dat het licht van zijn ogen niet verdonkerd was, want de Heere had tot hem gezegd: uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen. Nou, dat is in het leven van Mozes wel heerlijk in vervulling gegaan. En ook uitwendig voor alle verbondskinderen is dat in zekere zin in vervulling gegaan, want hun schoenzolen, staat er, waren niet versleten. Van heel die lange reis door de woestijn, je zou zeggen dat elke stap was over het zand schuren en hun schoenzolen waren niet versleten. Want ze reisden op kosten van Christus door de woestijn. En daarin zijn ze wel geslagen, want als ongeloof de overhand krijgt, of als ongeloof nog erger de drijfveer wordt, ja, dat volk waarvan dus geschreven staat dat in het merendeel had God geen welgevallen, die moesten terugkeren en 40 jaar in de woestijn, daar zijn ze gestorven, want die zijn het beloofde land ook niet ingegaan. Omdat ze rebelleerden tegen een belovend God. En als je rebelleert tegen een belovend God, moet goed verstaan, Gods volk mag wel de klachten uiten. Jeremia heeft er een heel boek aan gewijd, de klaagliederen van Jeremia. Nou, dat neemt God zijn volk niet kwalijk, want hij wil dat je al je bekommernis op hem werpt, want hij zorgt voor u. Maar het moet geen ongeloofsklacht zijn, alsof God niet in staat is om in de grootste onmogelijkheid zijn volk te hulp te schieten. Hij helpt altijd, ook als we het niet gewaar worden. Die onzichtbare verborgen hand. Als de Heere de bewaringen van je leven is de revue laat passeren je leven. Nou, dat brengt ook vernedering met zich mee. Want dan zeg je: dat was ik al lang weer vergeten. Of dat had ik maar half opgemerkt. Als de Heere nou werkelijk is op de dag der dagen. Want dan passeert alles de revue, hè, voor heel de wereldbevolking. Hoe de Heere dat doet, daar moet je God voor zijn. En dat moet je in zijn handen laten. Dat moet je niet over redeneren. Maar dan zal al het verborgene worden geopenbaard, ook die verborgen wonderen Gods in je leven, die je maar nauwelijks hebt opgemerkt, daar zal je dan verbaasd over staan. En Gods volk staat er aan deze zijde van het graf al verbaasd over, dat de Heere zo duidelijk heeft uitgered in de grootste onmogelijkheden. in de grootste smarten blijven ons hart in de Heere gerust. En ja, dat de Heere dat werk van onderhouding door zijn goddelijke voorzienigheid en door zijn nadere verschijningen in het leven van de kerk gaat verheerlijken, opdat we zijn lof zouden vertellen. Want dat is het doel, die uitleiding van Egypte, dat ziet ook op het geestelijk doel. De Heere leidt ons uit de dienst uit de zonde, want ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. En dat is geen opdracht, want de vervulling van die belofte is God zelf. En de belofte Gods, die zijn in Jezus Christus, ja en amen. Ook al schijnen de belofte immer haar vervulling te missen, dan gaat Gods volk God aanroepen. En als je dan de klaagliederen van Jeremia leest, die moet je maar veel lezen hoor. Dat is tot vernedering van het vrome vlees, die moet je maar veel lezen. Die uitmuntende profeet, zo mag ik Jeremia wel absoluut noemen, die uitmuntende profeet, die zo verzocht is in zijn leven, zo beproefd is, zo aangevallen door de massa, dat die dan in de klaagliederen eindigt. Nee, je moet goed lezen in de klaagliederen, Jeremia eindigt in God. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Dat brengt die vernedering uit Christus lijden tevoorschijn. De Heere zorgt ook voor die vruchten der vernedering, want die vrucht wordt in mij gevonden. Nou, dat heeft Mozes ook wel ondervonden, dat murmurerende volk, dat hield hem klein voor God. Dat hield hem klein voor God, want Mozes wist wie hij zelf was. Hij wist ook waar hij vandaan gehaald was. Uit de muilen der krokodillen, om het zo maar eens te zeggen. Uit de weelde van Farao, daar was hij allemaal van verlost. En dat was ook zijn begeerte, want nou, Mozes hoefde die wereldse rijkdom niet. En voor Abraham was het ook geen wereldse rijkdom. Nee, de Heere had Abraham met een doel van grote rijkdom voorzien. En dat zien we ook in het leven van Jacob. De Heere had Jacob doen uitbreken in grote menigte. En dan mag hij ook in God eindigen. Dat is ook Gods lof vertellen. Om in alles de Heere de eer te geven, niet alleen met de mond, maar ook met ter daad. Want niet die daar zegt, Heere, Heere, maar die daar doet. En wat is dat doen? Dat komt voort van onder het kruis. Want de drukking van het kruis brengt die vruchten voort uit Christus. En dat kan in het leven voor een ander dikwijls verborgen, want een mens ziet maar aan wat voor ogen is en hoe de zon schijnt. Maar als je werkelijk mag leven onder het kruis van Christus, dat is niet altijd rozengeuren maneschijn voor het aanzien. Nou, het geloof is volledig in strijd met wat de mens voor ogen ziet. Het is de opposite. Het geloof is geklonken aan het woord, is geklonken aan God in Christus, aan zijn belofte. En ze hangen aan de belover. Want Gods volk is niet gegrond op de belofte. Het geloof is gegrond op de belofte Gods, maar de gelovige is gegrond op die rots waarvan Christus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel die zullen dezelfde niet overweldigen. Daar was die brandende braambos een teken van. En de braambos, het vuur waardoor de braambos brandde, werd niet verteerd. Die braambos, die bleef die braambos. Die bladeren van die braambos bleven volledig intact. En zo is het ook in het leven der genade, dat we niet beschadigd, wezenlijk beschadigd zullen worden van de aanvallen van de vorst der duisternis. Ja, u zegt, nou, als ik naar het leven van Job kijk, nee, dan kijk je weer met ogen des ongeloofs, want Job is heerlijk hersteld. Je moet altijd op het einde zien. Let op het einde van de rechtvaardige. Want het einde van die man zal vrede zijn. Niet wat ze allemaal doormaken en dat ze ook geweldige tegenslagen moeten incasseren, want dat staat allemaal in het kader van de beproeving des geloofs, opdat ze Gods lof zouden vertellen. Want het wordt altijd gedaan in de verdrukking. En je hoort het hoor, of een mens er maar over roemt, over zichzelf. Dat is dat overgeloof, dat vreselijke overgeloof. Daar is ook de godsdienst in onze dagen vol van. Maar dat komt nooit tot een vervulling. Dat komt nooit tot een vervulling. Dat is ook niet van de Heer. Dat is geen werk Gods, dat is geen werk des geestes. Dat is allemaal het namaken van, want er is zoveel nabootsing in ons leven. Maar
Mozes hoefde dit niet na te bootsen, want hij zag letterlijk die braambos in de brand staan. En hij wendde zich daarheen om het te bezien. En de Heere zag het dat hij zich daarheen wendde. En toen riep hij zijn naam, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nadert hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En vanuit die plaats heeft God hem toegesproken, heeft hij hem hoge dingen onderwezen. Vanuit die plaats, Mozes stond daar blootsvoets, hij kon niet verder naderen, want in die braambos was God. En zo heeft de Heer zich aan Mozes geopenbaard, en zodanig geopenbaard, dat Mozes zijn aangezicht bedekte, zoals die ook van de berg Horeb afkwam, toen die God gezien had, niet letterlijk hoor, want wie zal God zien en leven? Dat geldt ook voor Gods kinderen. En de Heere die zegt tegen Mozes, gij zult alleen mijn achterste kunnen zien. Dus niet van aangezicht tot aangezicht. God is niet te zien van aangezicht tot aangezicht. Wel als Christus zich in een engelgedaante of mensengedaante openbaart. Zoals we ook kunnen lezen in het leven van sommige Bijbelheiligen. Christus, die heeft Gods toorn geblust met zijn bloed. De wereld heeft ook Christus gezien in zijn menselijke gedaante. Daarin was hij te aanschouwen. Maar als verhoogde Emmanuel, als Johannes op Patmos daar een blik van krijgt, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Want die verschijning, die heerlijkheid, er gaat van God een schrikkelijke heerlijkheid uit, zodat aan de berg Horeb begon het te donderen en het te bliksemen en de Heere verscheen en het volk keerde achterwaarts van God af. En toen riepen ze tot Mozes, spreek gij voor ons tot God. Want de Heere is een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus is God een verzoend vader. Die kunnen we aanschouwen. Maar vanwege zijn heerlijke heerlijkheid, die verschijning van Christus is een opstandingskracht. Ja, die kan het lichamelijke lichaam nauwelijks verdragen. En daarom staat er van Johannes op Patmos dat hij als dood viel aan zijn voeten. Als dood. Niet dood, maar als dood. En we lezen het ook bij Daniel, die ook zo'n heerlijke verschijning krijgt van Christus in een engelgedaante. En dan valt hij plat op de grond. Die verschijning is zo heerlijk. Nou, er staat dat hij er ziek van werd. Ja, niet ziek van die verschijning, maar vanwege de heerlijkheid dat het lichaam dat niet kan verdragen. En u zegt, moeten we daarop uit zijn? Nou, je moet niet uit zijn om dat feit. Een kind van God moet niks, moet nergens op uit zijn. Maar de ziel staat er wel naar om een gedurige ontmoeting met Christus te onderhouden. En weliswaar door woord en geest, maar het moet ook een keer komen tot een soort gelijke ontmoeting, zoals hier beschreven staat, niet in de vorm van een brandend braambos, dat bedoel ik niet te zeggen, maar de Heer is mij verschenen van verre tijden, van verre plaatsen, die duidelijke verschijningen, die duidelijke ontmoetingen met de Heer, dat wordt ook in Gods woord duidelijk genoeg beschreven. Een geestelijke verschijning, een letterlijke verschijning, daar moet je helemaal nooit naar staan. Want de Heer heeft zijn woord gegeven en hij wil zijn volk zalig maken, onderhouden en ten hemel dragen door woord en geest. Dat is alles een werk des geestes. Het is ook alles een werk des geloofs. Het is alles met het geloof gemengd. En de Joden onder de wet hebben daar wel naar gestaan, maar ze zijn niet tot de zaak gekomen, want Paulus zegt, het was met het geloof niet gemengd. Het was alles werk der wet. Ja, dus is een mens bezig of is de geest bezig? Dat moet je altijd goed onderzoeken in je leven. Is een mens altijd bezig om tot God te werken, of word je wel eens gedrongen om Gods aangezicht te willen zien, om hem te ontmoeten? In het gebed, eerst roepen zal ik antwoorden, dat de Heere zich nou eens duidelijk aan je ziel openbaart. Het moet niet zo zijn dat het in het schimmige blijft hangen. Want als je daarvan verzekerd mag zijn, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, dood nog leven, engelen nog overheden, dan ligt het zo duidelijk in je leven en het ware geloof is duidelijk. Je hebt natuurlijk, velen van Gods volk hebben een klein geloof of een zwak geloof, maar daarvan zegt de Heer, de kleine, die zullen geenszins een vreemde volgen, want Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Dat moet wel duidelijk zijn in je leven. En daarentegen hing ik op twee gedachten. Ik weet het uit mijn eigen leven, want de Heilige Geest die... Als je daarvan afwijkt en een tijd van afgeweken bent, verachtering in de genade, dan ontsteekt de Heilige Geest in de vuur in je binnenste om de Heere nieuwelings te ontmoeten. Om weer verzegeling van hem te ontvangen. Van de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Om het weer eens opnieuw uit zijn mond te mogen horen. Mozes had dit niet gezocht. Mozes was ook niet in de ontmoediging dat hij de schapen van Jethro moest weiden. Nou, hij had van de Heere die roeping gekregen. Er gaat een voorbereidingstijd aan vooraf. Hoe de weg van Mozes geleid is door het hof van Farao. En dat Mozes al zelf daaraan wilde beginnen om zijn volk te verlossen. Maar God zou het doen door Mozes en niet Mozes door God. Ja, dat is altijd wel een van de hoofdlessen in het leven der genade. Dat de Heere die ruimte Gods volk geeft om erachter te komen dat God zo niet werkt. We moeten soms door misstappen moeten we geoefend worden. Dat God niet behaagt. Het moet Gods eigen werk blijven. En dat betekent niet, ik heb het vanmorgen gezegd, dat het geloof niet in lijdelijkheid te neerzit. Niet in een stoïcijnse neerslachtigheid. Nee, dat wil de Heere niet hebben. De Heere wil dat we gebonden zijn aan de troon van Gods genade om van hem barmhartigheid te ontvangen ter bekwame tijd. En dat wij alles van de Heere... Hoeveel lees je niet dat David moest optrekken tegen de Filistijnen en hij vraagt bij elke slag, Heere, zal ik optrekken? Hij wil het van de Heere weten. Hij wil niet voorop gaan, laat ik het zo eens zeggen. We moeten altijd de Heere voorop laten gaan. Maar heb je hem dan ook nodig in alle zaken? Dat kan pas als je door God in Christus gerechtvaardigd bent. Dat moet eerst in je leven plaatsvinden. Want er staat duidelijk in de schriften. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden toegeworpen. De Heere voorop. De Heere voorop. De Heere moet aan de spits treden. Zoals die het volk heeft geleid door de wolkkolom en de vuurkolom. Die waren altijd zichtbaar. De vuurkolom des nachts en de wolkkolom des daags. En als de wolkkolom stilstond, mocht het volk niet verder reizen. U zegt, ja, dat is wel heel duidelijk. Nou, door het geloof is het altijd duidelijk. Laat ik het zomaar zeggen, want daar kunnen, ten spijt van de aanvallen, ten spijt van de twijfelingen, waarmee Gods volk ook bevangen kan zijn, het geloof zelf is daar altijd duidelijk van. De gelovigen, dikwijls niet. Maar het leven des geloofs, ik zie het in onze dagen. Wat gaat toch het leven van alle dag voorop? Dat moet niet zo zijn. En het is wel verborgen. Het is soms wel zo verborgen. Maar het vertellen van de zere lof kan niet verborgen blijven. Dat kan niet verborgen blijven. En dat moet ook geen overgeloof zijn. Dan mag er aan je gevraagd worden. Hoe hebt de Heere daar in je leven plaats voor gemaakt dat je in God mag roemen? Ik roem in God, ik prijs toch vuil mijn woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat moet gevraagd kunnen worden. Hè? Want de apostel Peter zegt dat je rekenschap moet kunnen afleggen van de hoop die in je is. Ten alle tijden. Nou word je met de personen. Nou, ik zeg, dan is er nog nooit geen werk Gods in je leven heeft plaatsgevonden. Dan kun je daar ruim van vertellen. Dus dan ga je ook de godsdienstige geesten onderscheiden. Dat hoort ook bij de geloofsbeproevingen. Beproef de geesten, of zij het God zijn, ten eerste in je eigen leven. Tante Mien uit Den Haag, die godzalige Tante Mien, die zei, door welke geest worden we gedreven? Nou, dat is de beproeving waardig. En dan hangt Gods volk weer aan de genadetroon. Beproef gij van omhoog, want ik vertrouw mezelf niet. En dat is in het leven van Mozes, ja. Mozes had wel een ontzettend nabij leven. Hij leefde geheel voor God. Hij had geen privé dingen, laat ik het zo maar zeggen. In het begin zou je zeggen, toen met Zipporah getrouwd, later hoor je er niet meer van. En dan hoor je ook niks meer van zijn zonen. Het is alleen maar Mozes in de dienst van God. Mozes getrouw in heel zijn huis. En als je dan de predicaties van Mozes leest, ook in Deuteronomium, die hij tot het volk houdt. Mozes was wel zo doordrenkt met de wil van God, met de inspraak des geestes, dat hij ook lange preken kon houden waarvan elk woord bij God vandaan klonk. Mozes was een grote in het koninkrijk Gods. veel groter als bijvoorbeeld Aaron. De Heer had Mozes verkoren. Aaron krijgt hij erbij als hulp. Maar niet als leider. Mozes bleef de leider en dat had Mirjam ook moeten ondervinden toen zij rebelleerde en uitsprak. Heb dan de Heer alleen tot Mozes gesproken. Zij was ook een kind van God. Zij zegt, ik ken ook de Heer. Dat kon ze ook echt zeggen. Maar Mozes had de Heer bestemd om het volk uit te leiden. En als Mirjam eraan gaat tornen, dan slaat de Heer Mirjam met zijn laadslag. Dus dat is ook wel een waarschuwing voor de gemeente Gods. Je moet kijken naar Gods handelen. Je moet kijken en ook daarin Gods wil. Alleen Gods wil. Heere, zegt Paulus, wat wil gij dat ik doen zal? Ja, op weg naar Damascus al. Toen kon die de Heer nog niet. Maar toen wist hij wel dat Christus hem verschenen was. En dat hij daar als oude mens zonder de wet blind geslagen werd. En geleid moest worden naar Damascus. Om met God verzoend te worden in de straat der rechtheid. Dat is altijd het eerste. Een mens zet zijn hart er niet op als de Heere dat niet werkt. Want een mens heeft helemaal geen, van nature helemaal geen belang bij zijn zaligheid. Als de Heere dat werkt, middels dat stuk der ellende, dan wordt er wat ondervonden hoor in dat stuk der ellende. Ontzaggelijk wordt daar wat ondervonden in dat stuk der ellende. Want dan gaat de Heere de mens ontkleden. En dan laat die eerste claim van Mozes gelden, waar we geen streep aan kunnen voldoen. De wet van Mozes, want dat is de wet van God. Dat de Heere daar dingen aan vooraf laat gaan, anders dan zouden we niet rijp worden om dat zaad in de akker te ontvangen. Want alle goede gaven is van boven de Vader de lichten. Dat geldt ook voor de wedergeboorte. Dat geldt ook voor de openbaring. Daar had de Heere eens plaats voor maken. Hij had er in het leven van Mozes plaats voor gemaakt. 40 jaar heeft hij niet kunnen spreken, want die schapen die zeiden niks terug. Die verstonden Mozes niet. Hij kon die schapen wel leiden, maar toen moest hij net als Petrus zodanig vernederd worden dat hij eerst natuurlijke schapen moest leiden. 40 jaar lang, de Heer achtte dat 40 jaar nodig om daaruit te leren hoe schapen handelen, hoe schapen zich gedragen. Om zo'n groot volk van een miljoen mensen te leiden uit het diensthuis van Egypte. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 136 en daarvan de versen 19 en 20. Looft hem die de Amoriet van zijn grootste zetel stiet. En looft hem wiens geduchte macht Bazans koning tonder bracht. 19 en 20 van Psalm 136.
Thank you.
krenk. Als je nou geen nabijleven met God weet, dan zal deze uitspraak je ook niks doen. Nee, want daar maakt ook de Heer gedurig plaats voor in het leven der genade. Als de Heer aan zijn discipelen vraagt, heeft het u aan iets ontbroken? Dan zeggen ze kortaf, nee, want dat kwam voort uit de vernedering. Dat was zeer vernederend voor die discipelen. Heb gij iets vis om te eten? Nee, zeiden ze. Dat kwam voort uit de vernedering, want om een ervaren visser om vis te vragen en het is niet voorhanden, dan zet je hem in zijn schande. En zo werkt de Heer in het leven der genade. Voor Mozes was die roeping waarmee die hier geroepen werd veel te groot en veel te heerlijk. Dat is ook een bovennatuurlijke roeping die Mozes heeft ontvangen. Zo is ook Gideon een bovennatuurlijke roeping kreeg van de Heer. En dat gaat gepaard. Daar wordt de mens zo onder vernederd dat Mozes diep heeft moeten inleven. Daar ben ik absoluut niet toe in staat. Maar daar wil de Heer niet dat de mens erin blijft hangen. Want ben ik een God van alle vlees, zou mij enig ding te wonderlijk zijn. We moeten van het wonder leven. Om uit God te leven moet je van alles afzien. Moet je van echt van alles afzien. En dat is in de stille omgang met de Heer. Maar dat moet ook openbaar worden in je leven. En dat is niet een opdracht. Nou, daar zorgt de Heer zelf voor. Maar dan wil de Heer dat we nooit het doel van de wedergeboorte uit het oog verliezen. Want dan vervallen we tot symptoombestrijding. Dat zie je nou altijd, dat zie je nou in die kerk gebeuren. En die symptoombestrijding, die is vervallen tot afval. Omdat het niet meer gaat om de zaak, om de kroonrechten van Christus, om de ere Gods. Ja, dan trekt de Heer zijn geest eruit terug en dan wordt het allemaal kerkspel, kerkpolitiek. En dat is ook in het persoonlijke leven. We moeten nooit van iets de doelstelling uit het oog verliezen. Dat zie je ook. Mensen, kinderen. Wat wordt er in de straten van Askelon gedebatteerd? Waarvan ik de hoofdzaken niet hoor, waarvan ik de doelstelling mis. Ook in die politieke debatten, dat mist altijd zijn doel. Dat is allemaal waste of time. Want als je die agenda 2030 in ogenschouw neemt en je verliest maar 1 seconde de doelstelling daarvan uit het oog, dan zit je alweer symptomen te bestrijden. Dan zit je eigenlijk alweer blind te staren waar de duivel wil hebben waar je op blind staat. Nee, het doelstelling is die Great Reset, is de nieuwe wereldorde. Het doelstelling is om de burgerij tot slaaf te maken. Want waarom, als ze de mensen willen uitroeien, waarom gebruiken ze dan geen radicalere middelen? Dat is niet zo moeilijk hoor, om de mensheid uit te roeien. Wat ze voor ogen hebben, nee, ze willen de mensheid tot slaaf maken. Want daar zullen ze veel meer behagen in hebben, als in 1 keer dat mensdom uitroeien. Je moet er maar op letten. Die Klaus Schwab die spreekt nou al van voor 2030, dat alle mensen van de wereld een chip, een inwendige chip, hebben. Of nog eerder. Dat heeft hij letterlijk uitgesproken. En je moet niet denken dat ik nou Klaus Schwab, dat hij nou iets te zeggen heb in het kader van de godsregering. Dat is natuurlijk belachelijk om te denken. Nou. Maar het is in Gods woord voorzegd. Als je dat maar uit het oog verliest, dan ga je weer debatteren over bekomstigheden. En dat heeft geen inhoud, dat heeft ook geen waarde. Nou, dat er duidelijk gesproken wordt over een dag die aanbreekt wanneer de nieuwe wereldorde wordt geïmplementeerd onder regie van het eerste en het tweede beest, onder hoofdregie van de draak. En dat de massa van de wereldbevolking dat teken van het beest in ontvangst gaat nemen. Omdat ze niet in zo'n situatie willen geraken van het niet kunnen kopen en verkopen. Daar zou je ook de refo's in zien vallen. Dat heb ik al verschillende keren gezegd, want die duivel Steven Stey, die zijn ervoor gezet. En je moet ze niet zodanig aanvallen. Nee, laat die mensen maar begaan. Laat die mensen maar begaan, want die zijn geroepen om het hele refo-volk ten onder te brengen. Terwijl Mozes en Aaron geroepen werden om het volk Israël te redden, uit te leiden. Door middel van hun dienst. Maar dat zie je nou in onze dagen, die grote afval. Mensen die discussiëren maar over symptomen. Dat heeft geen waarde, mensen. Dat heeft geen waarde. Dat moet je echt afleren. En je gedachten moet ook door het geloof zijn. Maar wat kan een mens allemaal niet afdenken? En je gedachten kun je niet eens stopzetten zonder interventie van de Heilige Geest. Maar
die doelstellen niet uit het oog verliezen. De Heere die werkt op zijn eigen eer aan. De Heere werkt zijn belofte uit op zijn wijze. De Heere gaat al die goddelozen ten onder brengen op zijn tijd. En daarin moet je bij God wezen. David was ermee bij God. Hoe is die niet vervolgd geworden? De dominees die weten niet eens meer wat het is, omdat ze zelf die Sauls gestalte vertonen. Het is allemaal in onze dagen. Ja, Saul was ook onder de profeten. Mensen. Hoe is het met hem afgelopen? De Heer die sprak niet meer tot hem, omdat hij die Amalekiet in het leven had gelaten. De koning Agag en die vette koeien. En dan wijkt de Heer van hem en dan moet hij zijn raad vragen bij de waarzegster te Endor. Heb jij je nooit afgevraagd, hoe zal het in mijn leven aflopen? Zal ik ook die duivelse toevlucht nemen? Dat moet je eigenlijk maar eens goed afvragen. Daarin moet je eigenlijk door de Heer laten beproeven. En dan zal de Heer wel laten blijken of dat hij in Christus van je af weet in de vernieuwing der zaken. Want er is zoveel inbeelding. En daarin zeg ik het nog een keer, die voorkomende waarheden die zijn niet tot steunsel van je ziel. Nou, want daar heb Gods volk, ja die kan er ook door betoverd worden, voorkomende waarheden. En dat past wel in je straatje, maar dat moet je goed afleren. De zelfverloochening leert niet dat al die mooie beloftes naar zich toe te trekken. Nee, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is meestal niet in de verlenging wat wij het vlees begeren. Dus moet me goed denken, dan lees ik liever de evangelie van Jesaja als bijvoorbeeld de oordelen zoals die in de profeet Ezechiël zo duidelijk naar voren komen. Ja, dat is een en al oordeel waarmee dat afvallige volk, hoe heeft de Heer dat niet bezocht met zijn oordelen? En dan denken ze in onze dagen dat ze vrij uitgaan. En als de zon schijnt, we zijn zo makkelijk te beïnvloeden door de omstandigheden, maar niet het geloof, hoor, niet het geloof. En dan moet je eigenlijk goed afvragen, leef ik nou door het geloof? En hoe zal je de maat weten? Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat moet je gedurige gebed zijn, opdat je niet tot overgeloof zal vervallen. En ook niet in ongeloof zal vervallen. Ja, u zegt in het leven van Gods kinderen maakt de Heer alles toch wel. Dat zal waar zijn, dat is waarachtig waar. Ik zal het maken. En hij voleindt het, de Heer zal het voor mij voleindigen. En daarin mag Gods volk heilige onverschilligheid betrachten. Ja, maar ik ken het ook uit Gods woord bewijzen. Bijvoorbeeld uit het leven van Eli. Daar was het geen heilige onverschilligheid. Daar was het grove nalatigheid. Hoe is Eli daarvoor gestraft? Zijn wij beter dan Eli? Hoe is Mozes niet gestraft voor die ene ongehoorzaamheid? Zijn wij beter als Mozes? Kijk, dan leef je toch wel in de verschrikkelijke droomwereld. Ik ben onlangs, heb de Heer me laten struikelen en ik verzwikte een voet. Want er stond dit op stapel dat de WHO die power grab bezig was om een wereldwijde power grab om de wereldmacht naar zich toe te trekken. In die vergadering die gehouden is op 28 en 29 mei. En ik denk dat er niet ene dominee dat zich aangetrokken heeft. Dat ze het niet eens wisten dat het plaatsvond. Maar de Heer liet mij vallen. Ik had er wel voor gebeden. Maar de Heer zegt, het is veel te kort. Je had heel de dag mij aan moeten roepen. Want als wij daar niet mee bezet zijn, waar ben je dan wel mee bezet? Dat levert een bewijs dat je de zelfverloochening in Christus niet delachtig bent. Want die zelfverloochening, dan ben je niet meer om je eigen zaak, ook. Maar dat is dan niet meer de hoofdzaak in je leven. Om altijd maar je arme ik. Nee, dan is de zaak des Heren. Dat wordt hoofdzaak in je leven. Want ik heb mij een volk geformeerd. Die zullen mijn lof vertellen. En dat kan alleen maar in die wegen. Dat de Heren je dan aan last opbindt. En die moet je niet van je afwerpen. Ja, ik zeg niet wat je niet moet doen of wat je wel moet doen. Want dat zal dan blijken als het van de Heer is. Dat je het niet van je af kan werpen. Maar dat je, net als die vier vrienden, die kreupele man. En het geloof is uitvindig. Maak een gat in het dak om die man voor de voeten van Christus te laten zakken. Je moet in God je lasten kwijtraken. Want alleen zei vaak, ik heb het in God kwijtgeraakt. En je moet niet zeggen van ja, ik ben maar een beginnende gelovige. Dat is allemaal praat op zolder. Nou, de Heere laat dikwijls de klein of de zwak gelovige meer zien als de vaders in de genade. Want die leven door het geloof. die zien het evil wel, om het zomaar eens te zeggen. Die geloven het evil wel, niet automatisme, nee. Maar vanwege de oefeningen die de Heer ze dagelijks geeft onder het kruis. Een vader in de gelovigen mag zeggen, ja, ik zie hem niet, ik voel hem niet en nochtans geloof ik. Daarin wordt Gods volk geoefend, niet in het gevoel, maar in het geloof. Hoewel dat geloofsgevoel zal nooit worden weggenomen. Omdat de Heer zijn volk lief heeft met een eeuwige liefde en dat noopt tot wederliefde. Er is altijd weer, God heeft altijd weerklank op de bergen, bij zijn volk, weerklank op de bergen. Want als God spreekt, dan opent hij het hart om zijn woorden te laten bezinken. En als hij opent, wie zal dan sluiten? Mozes had dit niet gezocht. Er is wel wat aan vooraf gegaan. 40 jaar de schapen van Jethro gehoed. En dan pas komt de Heer. Dan pas komt de Heer. Want dan is Mozes zo vernederd dat de Heer de situatie aan Mozes verhaalt waarin zijn volk verkeert. En dat Mozes zich helemaal wegstreept. Maar dan maakt de Heer hem bekend dat hij het in zijn naam zal mogen doen en ook zal moeten doen. We hebben het u opgelezen, maar die ontmoeting, er moet eerst grond voor zijn. Voor de roeping van Paulus heeft God grond gelegd. Paulus die kon zich altijd op Christus beroepen, die hem persoonlijk geroepen had. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden, maar ook heeft hij te Jeruzalem gepredikt in de kracht Gods. Niet in welsprekende woorden, maar in de betoning van geest en kracht. Ja, en dan moeten we toch iets van ons leven kennen, hoewel niet elk kind van God een bijzondere roeping krijgt, maar wel een bijzondere roeping. Kracht is het ambt alle gelovigen. Daar denken we veel te simpel over. Daar wordt veel te simpel over gedacht. Ik heb vanmorgen u bewezen waarin de kerk al decades dwaalt, want die dwaling is al begonnen in de nareformatie. Toen is het al gaan afkalven en toen is men teruggekeerd tot Rome. De wet weer naar binnen gehaald door een achterdeur. Om die te doen met dankbaarheid. Daarin roof je Christus een eer. Want als je uit Christus leeft, dan heb je geen ander voorwerp, ook niet de wet, om die te doen. Nou, absoluut niet. Als we Vader Zoon aan boord hebben, zie het Lam Gods, daar is werkelijk alles in gelegen. De vervulling der wet, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking, alles. Heb ik Jezus, dan heb ik alles. Zo bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo zal God nochtans zijn. Dan leef je uit het nochtans des geloofs, met deel in eeuwigheid. Ja, Jood in de vis, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. En dat nochtans des geloofs, Mozes sprak tot het volk altijd bij de Heer vandaan. Hij vergiste zich nooit, het geloof vergist zich niet. En hij was wel zo door God aangewezen dat het ook aan de ere Gods gelegen was dat Mozes zich nooit versprak. Van sorry, dat heb ik verkeerd gezegd. Nou, Mozes was wel zo vernederd dat toen Korach, Datan en Abiram zich tegen hem verheften, dat hij het wierookvat, dat hij Aaron bevel gaf, maar het hielp niet meer, want de Heer zegt, nou ga ik ze echt verdelgen. Maar Mozes heeft zich eigen daar niet over verheft. Mozes was de zachtmoedigste mens die toen op aarde bestond. Ja, en dat betekent zachtmoedig niet zoals wij zachtmoedig verstaan dat we alles maar incasseren. Nou, Mozes kon wel veel incasseren, maar hij kon niet verdragen dat de ere Gods, want Mozes was wel een type die in de bres stond voor de ere Gods. Daarin is hij een type van Christus, was hij een type van Christus. De fariseeën hebben van Mozes een Christus gemaakt en Christus aan het kruis geslagen, de ware Christus aan het kruis geslagen. En we hebben gezien bij die genezing van die kreupele man aan de schone poort dat ze geen eens de wet van Mozes onderhielden, want er mocht geen bedelaar, stond in de wet van Mozes, staat in de wet van Mozes. Er mocht geen bedelaar bestaan in het oude Israël Gods. Die man had uit de schatkist onderhouden moeten worden en ja, de misstanden van de huidige diaconie, dat heb je natuurlijk met die kerkenval. Alles wordt dan misbruikt. Alles wat van de Heer is, wordt misbruikt. Nou, dan komt de Heer met zijn verbondswraak. En dat is ook al aan het volk Israël voltrokken. En nochtans heeft de Heer dat volk uitgeleid, waarvan die wist dat het merendeel in de woestijn zou sterven. Je zou zeggen, wordt er de Heer nou nooit moe van? Altijd maar dat wederstreven. Altijd maar dat eigenwijze ik op de voorgrond. Word je daar nou zelf nooit zat van, gemeenteleden?
luisteraars,
word er zelf nooit zat van. Dat je werkelijk bij God vandaan uitroept, geef me Jezus of ik sterf, om buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Oh, die bedweterij. Ten eerste van die oude mensen onder de wet, want dat is allemaal bedweterij. Maar ook na ontvangen genade, als Petrus dan uitspreekt, dat zal u geen zin geschieden. Heb je die klap nooit naar binnen gehad? Of ben je nou altijd maar in die vernedering? Dan leef je ook in een droombeeld. Want Petrus moest nog een klap hebben. En nog een grotere klap, dat hij zijn meester zou verloochenen. Daar had hij zichzelf nooit toe in staat geacht. Ik zal u geen zin verloochenen, ik zal met u de dood ingaan. Kijk, zo oefent de Heer zijn kerk, omdat ze nog veel te goed gelovig zijn over hunzelf. Nou, dat moet je echt erkennen, want... En als dat doorleefd wordt, gedurig, als dat gedurig de doorleving is, dan zou je elkaar ook niet benauwen. Nou, niet in de nullen kunnen elkaar niet benauwen. Die broederlijke omgang, die ik in mijn jonge leven wel heb ervaren onder de oude kinderen gods, dat waren vernederde kinderen gods. Ja, en die baden ook om vernederende genade, gedurig. Ik hoor dat die mensen nog zeggen, bid me veel jongen om vernederende genade, om uitlederende genade. Dat is helemaal weg in onze dagen. Je hoort het niet meer. Maar dat is echt noodzakelijk. Om in de nabijheid des Heren te leven. Om de wereld geen blik meer waardig te keuren. En niet zodanig in overgeloof. Want oh, dat is ook wel zo'n verschrikkelijke vijand van genade. Overgeloof. Dat is nog gevaarlijker dan ongeloof. Ja, je komt er beide mee om, maar. Overgeloof, dat maakt aanspraak op de belofte gods en het komt nooit uit. Het komt nooit uit. Dus wees gewaarschuwd wat het einde zal zijn van een overgelovige. En nou kan Gods volk daarin vallen, maar er niet in leven. Nou, want het overgeloof, dat brengt geen troost mee, dat brengt geen kracht mee. Dat is allemaal eigen ik. Kun je nou begrijpen dat Gods oude volk zo de nadruk legde op de naam gods, ik zal zijn die ik zijn zal, op die vernederende, op die ontblotende genade. Omdat ze wisten dat alleen de Heer meekwam in die weg. En nooit ergens anders in. Saul heeft het geprobeerd op de brede weg des verderfs om God aan zijn kant te krijgen. Het is hem nog gelukt. Het is hem nooit gelukt. Hij is daarmee geëindigd in de eeuw van zaligheid. En het was gezellig. Dus Heer, moest toch tot Samuel gezegd worden. Terug, ga je hem Saul. Ik heb hem verworpen. Het moet nog van Gods wegen gezegd worden. Want Gods volk durft zich niet te vergrijpen aan een gezalfde desseer. En nou zijn die dominees, ik geloof niet dat ze gezalfd zijn. Dat betekent nooit geroepen. Saul was nog geroepen, die kon nog vertellen van een roeping. Judas, de Iscariot, kon nog vertellen van een roeping. Er zullen er misschien zijn die een uitwendige roeping, ja, dat moet toch wel inwendig zijn, want het was niet om het even. Saul is ook de Samuel gezalfd, weliswaar met een kruid, maar het was toch een gezalfde. En tast mijn gezallen niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Maar in onze dagen, kijk, Saul die was geen lafaard. En nou is het allemaal lafheid wat de klok slaat, want ze treden niet meer in de bressen. Toen Saul David achterna zat om hem te doden, toen kreeg hij een bericht dat de Filistijnen zijn in het land gevallen. Hij keerde rechtstreeks om en hij bond de strijd aan tegen de Filistijnen. Saul was in de strijd geen lafaard, denk er goed om. En het is nou allemaal lafheid wat de kerkklok slaat. Maar Saul wilde zichzelf laten gelden. Wilde zijn eigen ik voorop laten gaan. Ik heb dat, ik heb net als Nebukadnezar. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Ja, daar moet een mens aan ontdekt worden. En hij moet in de vernedering gehouden worden. Want je ziet het aan Petrus. Dat hij zichzelf overschat met overgeloof voor een moment. Dan ga je op diep vallen. Dan ga je op diep vallen. Het moet altijd opkomen uit de vernedering. Ook de strijd. Tegen de overheden, tegen de boze geest in de lucht, zoals Paulus dat noemt in Efeze 6. Dat moet alles opkomen vanuit de vernedering. Want anders is de Heer die mij gediend. Anders vertel ik Gods lof niet. Nou, ik heb mijn volk gemeerd, dus zullen mijn lof vertellen. En daar hoort bij, die mij eren, die zal ik eren. Maar altijd vanuit de vernedering van Christus. Hoor. De vernedering van Christus. En dat wordt ook door het geloof overgenomen, om het zomaar eens te zeggen, want die zichzelf vernedert, die zal God verhogen. Maar die niet vernederd is, die zal ook niet verhoogd worden. Eerst de vernedering, dan de verhoging. En dat is een goddelijke genadeorde die in het leven van de Bijbelheilige allemaal kan aanwijzen. Waarom werd Jacob de Peniel aan zijn heup aangeraakt? Opdat hij zich niet zou verheffen. Waarom kreeg Paulus een slaande engel des duivels na die optrekking tot in de derde hemel? Opdat ik mij niet zou verheffen vanwege de openbaring Gods. Wat dat betreft gaat Gods volk hijgen naar het einde. Omdat ze de zonde moe zijn. Omdat ze zichzelf zo moe worden. Altijd maar de Heer in de weg lopen. Altijd maar een stumbelend blok zijn voor de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Daar word je toch zat van. Daar word je toch echt zat van. Dat je de Heer nog altijd maar droefheid op droefheid bezorgt. Bedroef de Heilige Geest Gods niet die in u woont en werkt. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dit gesproken in het kader van die brandende braamvos. De Heer zal nooit zijn trouw intrekken. Hij zal nooit zijn trouw aan Israël tekort doen. Hij zal het altijd verheerlijken, maar wel in de weg van vernedering. Wel in de weg waar hij plaats maakt voor zichzelf. En als ik nou mag vragen, staat u ernaar? Wanneer is je laatste godsontmoeting geweest? En dan bedoel ik geen voorkomende waarheid. Daar kan je natuurlijk wel verstaan. Dan bedoel ik geen dagboek. Nou, de Heer is mij verschenen van verre tijden, van verre plaatsen. Ik heb hem lief gehad met een eeuwige liefde. Nou, dan springt de ziel weer op van vreugde. Ja, dan ga je Gods lof vertellen. En Gods lof verkondigen, dat betekent niet altijd in woorden. Nee, want niet die daar zegt. Maar die daar doet. Het gaat wel gepaard met de lofzang. En zij de lofzang gezongen hebben. De lofzang van Zacharia, de lofzang van Maria. Noem alles maar op. Oh ja, de psalmen Davids. Gebedspsalmen. Dankpsalmen, ja. Maar het gaat ook gepaard met de daad. In uw naam zullen we grote krachten doen. In uw naam zullen we onze wederpartijders vertreden. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn, als je geen bestrijders hebt, dan zou je dat nooit bidden. Twist met mijn twisters, hemelheer. Dan denk je dat je met een regenboogje naar de hemel reist. Maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet. No, het gaat door de vernedering, naar de verhoging. In en door Christus, om Jezus willen. Amen. Heren, wat heb Mozes daarvan ondervonden? Heel veel van ondervonden. Dat hij de vernedering van Christus, dat er plaats gemaakt wordt in zijn leven voor het hoge ambt, om dat volk uit te leiden. Ook met hulp van Aaron, maar Mozes bleef uw uitverkorene, bleef de man Gods, die zich nooit vergreep hebt aan het werk Gods, behalve in die ene ongehoorzaamheid. De zachtmoedigste mens werd driftig en sloeg op de rots, terwijl gij had gezegd, spreek tot de rots. Heren, dat die vernedering ook in ons leven mag uitwerken. Die zachtmoedigheid waarvan de Heer Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Verheerlijk aan uw naam en kracht, breid uw koninkrijk nog uit. Tot aan de verste grenzen, ook onder ons, om Jezus willen amen. Gemeente nog zingen van Psalm 136 en daar de versen 25 en 26. Looft hem al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. Geef de God des hemels eer, lof zij alle schepsel, Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 25 en 26 op Psalm 136. Thank you.
aan oplegt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.